Gemeente, hartelijk welkom in deze dienst waarin voorgaat dominee Klopstra uit Elst. Vanavond om 6:30 hoopt dominee van Estrik uit goede reden in ons midden te zijn. Volgende week zondag bij Leven en Welzijn, 17 januari, hopen de diensten voor te gaan. S'morgens om 9:00 dominee van de Weg uit Soest en s'avonds om 6:30 kandidaat Schinkelzoek uit Krimpen aan de Lek. Vanmiddag is er weer zondagschool en vanavond komen de jongeren vanaf 12 jaar na de dienst weer bij elkaar hier in Opmoer. Morgenavond zijn er categorisaties en woensdagavond vergadert de mannenvereniging om 8:00 in de bestuurskamer van Betzan. Aan de orde van behandeling is hoofdstuk 7 uit het boekje van dominee Reinders. Tijdens dienst worden twee collectes gehouden. De eerste is bestemd voor de eredienst en de tweede collecte voor het algemeen kerkenwerk. Met de uitgang staat de bus voor de zending. Mogen we al deze collecten van harte bij u aanbevelen. In de voorbeden willen we denken aan de zieken thuis en in de tehuizen. Wil u met elkaar zingen op Psalm 120 en daarvan het tweede vers. Wens u een gezegende dienst. Thank you.
onze hulp en onze verwachting staat in de naam des Heeren die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft. Die trouw houdt van geslacht tot geslacht en die niet laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u in vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, willen we nu met elkaar zingen van Psalm 102 en daarvan het 16e vers. Uw knechten, trouwe zonen, zullen altoos bij u wonen, ja, bevestigd in hun staat, voor uw aanschijn met hun zaad. Zingen we Psalm 102 en daarvan het 16e vers. Zingen we straks na de lezing van de Heilige Wet van God van Psalm 101, het tweede vers. Ik zal met verstand de weg der vromen betreden, wanneer zult gij mijn bondsgod tot mij komen. Psalm 101 en daarvan het tweede vers. Stellen we ons nu samen eerst onder de tucht, maar ook onder de belofte van de Heilige Wet des Heeren, de tucht, omdat de wet ons veroordeelt, maar ook de belofte. Want als de Heilige Geest in ons gaat wonen door het verzoenend werk van Christus, dan gaan we ook werkelijk een verlangen en kracht krijgen om naar die geboden van God te leven. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, heb uitgeleid. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken. Van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid van degenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En Jezus zeide, gij zult lief hebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod, en het tweede aan dit gelijk is, ge zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de hele wet en de profeten. Amen. Gemeente vanmorgen het woord van God openen in het evangelie naar de beschrijving van Marcus, waarvan we zullen lezen de versen 1 tot en met 29. Het is het hoofdstuk in het evangelie van Marcus van de gelijkenissen. We lezen uit Marcus 4 de versen 1 tot en met 29. En we lezen daar het heilig woord van God als volgt. En hij, de Heer Jezus, begon wederom te leren omtrent de zee, dat is het meer van Galilea. En er vergaderde een grote schare bij hem, alzo dat hij in het schip gegaan zijnde nederzat op de zee. En de gehele schare was op het land aan de zee. En hij leerde hen vele dingen door gelijkenissen. En zeide in zijn lering tot hen het volgende: hoort toe en ziet. Een zaaier ging uit om te zaaien, en het geschiedde in het zaaien, dat het ene deel van het zaad viel bij de weg, en de vogelen des hemels kwamen en aten het op, en het andere deel van het zaad viel op het steenachtige, waar het niet veel aarde had, en het ging terstond op, omdat het geen diepte van aarde had, maar als de zon opgegaan was, is het verbrand geworden, en omdat het geen wortel had, zo is het verdord. En het andere viel in de doornen. En de doornen wiesen op en verstikten hetzelfde, en het gaf geen vrucht. En het andere deel van het zaad viel in de goede aarde, en gaf vrucht, die opging en wies, en het ene droeg 30, en het ander 60, en het ander 100-voud. En hij zeide tot hen: wie oren heeft om te horen, die horen. En als hij nu alleen was, vroegen hem degenen die omtrent hem waren met de 12 naar de gelijkenis. En hij zeide tot hen: het is aan u gegeven te verstaan, de verborgenheid van het koninkrijk van God, maar degenen die buiten zijn geschieden al deze dingen door gelijkenissen, opdat ze ziende zien en niet bemerken, en horende horen en niet verstaan, opdat zij zich niet de enige tijd zouden bekeren en hun de zonden vergeven worden. En hij zeide tot hen: weet gij deze gelijkenis niet? En hoe zult gij al de gelijkenissen verstaan? De zaaier is het die het woord zaait. En deze zijn die bij de weg bezaaid worden, waarin het woord gezaaid wordt, en als zij het gehoord hebben, zo komt de Satan terstond en neemt het woord weg, het welk in hun harten gezaaid was. En deze zijn desgelijks die op de steenachtige plaatsen bezaaid worden, welke, als zij het woord gehoord hebben, terstond hetzelfde met vreugde ontvangen, maar hebben geen wortel in zichzelf, maar voor een tijd. Daarna, als verdrukking of vervolging komt om des woords wil, zo worden zij terstond geërgerd. En deze zijn het die in de doornen bezaaid worden, namelijk degene die het woord horen, en de zorgvuldigheden van deze wereld en de verleiding van de rijkdom en de begeerlijkheden omtrent de andere dingen inkomende verstikken het woord, en het wordt onvruchtbaar. En deze zijn zij die in de goede aarde bezaaid zijn, welke het woord horen en aannemen, en vruchten dragen, het ene 30, het andere 60 en het andere 100-voud. En hij zeide tot hen: komt ook de kaars, opdat zij onder de korenmaat of onder het bed gezet worden? Is het niet opdat zij op de kandelaar gezet worden? Want er is niets verborgen dat niet geopenbaard zal worden, en er is niets geschied om verborgen te zijn, maar opdat het in het openbaar zou komen. Zo iemand oren heeft om te horen, die horen. En hij zeide tot hen: zie wat gij hoort, want met welke maat gemeet zult u gemeten worden, en u die hoort zal meer toegelegd worden. Want zo wie heeft, die zal gegeven worden, en wie niet heeft, van die zal genomen worden ook wat hij heeft. En hij zeide: alzo is het koninkrijk van God gelijk aan een mens die het zaad in de aarde wierp, en voorts sliep, en opstond, nacht en dag, en het zaad uitsproot en lang werd, dat hij zelf niet wist hoe, want de aarde brengt vanzelf vruchten voort. Eerst het kruid, daarna de aar, daarna het volle koren in de aar. En als de vrucht zich voordoet, terstond zendt hij de sikkel daarin, omdat de oogst daar is. Tot zover. Deze schriftlezing laten we samen de Heere zoeken in gebed. Heere, we danken u dat we vanmorgen, ondanks de gladdigheid, de gelegenheid mochten hebben om zo vroeg in de ochtend van deze eerste dag van de week als gemeente hier te mogen samenkomen. We hebben verschillende gelijkenissen gelezen, waarin het ging om de verborgenheid van het koninkrijk der hemelen. En dat is een verborgenheid. We kunnen niet zien met ons blote oog dat u, o Heer Jezus Christus, van uw Vader alle macht hebt gekregen in de hemel en op de aarde. We kunnen niet zien met het blote oog dat u zit aan de rechterhand van uw Vader om daar te tronen en te regeren, te besluiten en te handelen. We zien het niet, maar we horen het wel in uw woord en in de prediking van uw woord. Wat een voorrecht dat wij beide mogen hebben, dat u niet zwijgt en ons in onwetendheid houdt. Maar wat een wonder dat u gesproken hebt, dat u nog steeds spreekt, dat het mag worden uitgelegd, dat het mag worden toegepast. Geef dat ook vanmorgen de verborgenheden van het koninkrijk van God ook in het midden van deze gemeente open komt te liggen. dat ons verstand het begrijpt en dat onze ziel het aanneemt tot zaligheid, ook vanmorgen. Wanneer we erop letten hoe uw koninkrijk voortgang heeft in deze wereld en hoe u op een mysterieuze en verborgen manier tot aan de dag van uw wederkomst er zorg voor draagt dat het woord her en der soms op onverwachte plaatsen vrucht draagt, 30, 60 of 100 fout. En daarom is het ook zo belangrijk dat we daar zijn waar gezaaid wordt. En dan bidden we u, Heren, of ook vanmorgen wij niet ziende blind zijn, en dat wij niet horende doof zijn en niet verstaan, en ons niet de eniger tijd zouden bekeren en onze zonden ons zouden worden vergeven. Geef dat we het zien en bemerken, dat we het horen en dat we het opnemen, dat we het tot ons nemen, dat we het in ons nemen, en dat uw woord als een tweesnijdend scherp zwaard onze gedachten van eens scheidt. Heren, we bidden u daarom voor de Heilige Geest. Want zonder u kunnen we niks doen. Zonder u kunnen we gemeente zijn. Zonder u kunnen we naar de kerk komen. Zonder u kunnen wij als voorgangers spreken en woorden gebruiken en zinnen gebruiken. Zonder u kunnen we zoveel, maar zonder u kunnen we niks. Geef dat we dat leren begrijpen. Dat al onze natuurlijke kracht en al ons natuurlijk vermogen en al ons natuurlijk inzicht en al onze natuurlijke gevoelens van ons afvallen. En dat u ons meedeelt wat uw gevoelen is. En wat uw gedachten zijn. En wat uw kracht is. Die in ons leven wil binnenkomen. Want als uw kracht binnenkomt, dan worden we zwak. Dan kunnen we het zelf niet meer. Dan hoeven we ook niet meer te stumperen. Maar dan wordt het onze bede, uw kracht, door onze zwakheid heen volbracht zal worden. Want als we net ook hebben gelezen dat u ons beveelt om u lief te hebben met heel ons hart, met heel onze ziel, met al onze kracht, en de naaste zouden lief hebben als onszelf, Heren, dan kunnen we alleen maar beschaamd ons hoofd buigen voor u. En als we dan denken aan de afgelopen week die achter ons ligt, en ook als we denken aan de week die voor ons ligt, dan kunnen we alleen maar belijden dat we daar niets van terecht hebben gebracht en dat we er ook niets van terecht zullen brengen, ware het niet dat we ook geloven in de belofte die er zit in de wet, dat als uw geest in ons woont, dan wordt alles mogelijk. En dan is er niets meer onmogelijk. En dan wilt u ons in uw koninkrijk gebruiken, opdat uw koninkrijk nog in deze wereld wordt uitgebreid. Heere, geef dat we daar ook naar verlangen. Als we daar met elkaar vanmorgen over nadenken hoe dat dan gebeurt. Uw koninkrijk in deze wereld is een wereld die niet open staat voor uw koninkrijk. Het is een wereld die niet open staat voor uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Het is een wereld die niet open staat voor het kruis en voor het kruis dragen en voor het sterven aan onszelf. We willen onszelf overeind houden. De wereld wil doorgaan in haar marathon naar de hel. Maar Heere, juist omdat u regeert, mag het ons gebed zijn dat hier en daar in deze wereld er nog een verlangen zou mogen ontstaan en zou mogen groeien naar uw zaligheid en naar uw woord en naar uw dienst en naar uw geest en naar uw toekomst die eeuwig en volmaakt is. Heere, gedenk ons zo, ook de jongeren van deze gemeente, met alles waar zij voor staan aan zekerheden, maar ook zoveel onzekerheden. Gedenk hen in alle verzoekingen die op hen afkomen, wil hen ook leren het kruis op zich te nemen en u na te volgen met heel hun hart. Maar gedenk ook degene van middelbare leeftijd die allerlei verantwoordelijkheden hebben in het gezin misschien, op het werk, misschien ook in de kerk een taak gekregen, een veelheid van bezigheden, waardoor we door de drukte van ons bestaan wel eens vergeten onze handen te vouwen en het bij u vandaan te vragen. Gedenk ook degenen die op oudere leeftijd gekomen zijn en die in de avond van hun leven misschien minder verantwoordelijkheden hebben, maar misschien ook wel eens te kampen hebben met een koud en onbewegelijk hart. Wil hen ook met zodanig met uw geest vervullen dat ze ook voor de jongeren tot een rijk voorbeeld mogen zijn wat het betekent om met u te leven en van de genade te bestaan. Gedenk in bijzonder Heer ook de kinderen, dat zij in hun jonge leven van binnen een diepe vreze des Heeren mogen kennen. Dat ze niet bedorven zullen worden door de wereld die zo bedorven is. Maar dat ze zich mogen uitstrekken als kinderen naar de troon van uw genade. Dat juist ook zij iets mogen beleven van het feit dat toen u op de aarde was, dat u de kinderen opnam en dat u ze zegende. Gedenk ook de zieken in deze gemeente thuis of in het verpleeghuis. Ook daar wanneer wellicht wat meegeluisterd met deze dienst al het nodige geven, wil ook de stilte van de woonkamer spreken van uzelf. En dat daar ook alle troost en moed voor de toekomst in gevonden mag worden. We bidden u ook voor de zending wanneer er straks voor gecollecteerd wordt. Dan mag ook ons gebed zijn, Heer, of u alle arbeid van de zending over het rond van deze wereld zou willen zegenen. Als we ook denken aan sommige zendelingen die op hele afgelegen posten, vaak in grote eenzaamheid moeten leven, geef dat hun eenzaamheid zo mag zijn dat juist door uw tegenwoordigheid de eenzaamheid mag wegvallen. Gedenk in bijzonder ook het werk wat door de hersteld hervormde kerk mag worden gedaan in Malawi. Wil ook zijn met de familie Omen en de familie van Bracht die daar ook hun werkzaamheden mogen verrichten. We bidden u ook voor de vacaturen die er nog zijn. Nog predikanten worden gezocht om uit te gaan. En daar ook een dienst te verrichten. Wees ook met uw volk Israël. Heer, op grond van Datgene wat u beloofd hebt in uw eigen woord, mogen we toch ook hopen en bidden om een geestelijke opleving onder dat volk wat al zo lang geplaagd is en wat al zo lang de Messias van zich af heeft gehouden. Heer, wil juist ook geven bij de Messias beleidende Joden dat ze tot een krachtig appel mogen komen naar hun eigen volksgenoten. En wilt u daar nog krachtig met uw Heilige Geest werken, opdat het laatste der dagen mag worden ingeluid. Heren, zo mogen we dit alles bidden, in de vergeving van al onze zonden om Christus wil en enkel uit genade. Amen. Gemeente, er is nu de gelegenheid om uw gaven te geven zoals die net voor u zijn afgekondigd. En daarna willen wij met elkaar zingen van Psalm 22 en daar van het 14e en 16e vers. Psalm 22, de versen 14 en 16. Zingen we straks, gemeente, na de verkondiging van het gebed des Heren. Dat is het vijfde gezang. Daarvan de versen 2, 3 en 9. Het gebed des Heren. De versen 2, 3 en 9. We willen vanmorgen stilstaan bij de derde gelijkenis uit het vierde hoofdstuk van het evangelie van Marcus. Dat is de gelijkenis van het zaad, dat is vers 26 tot en met 29. Vers 26 tot en met 29, waar staat dat Jezus zeide: alzo is het koninkrijk van God gelijk aan een mens die het zaad in de aarde wierp en voorts sliep en opstond nacht en dag en het zaad uitsproot en lang werd dat hij zelf niet wist hoe. Want de aarde brengt vanzelf vruchten voort. Eerst het kruid, daarna de aar, daarna het volle koren in de aar. En als de vrucht zich voordoet, terstond zendt hij de sikkel daarin, omdat de oogst daar is. Gemeente, de Heer Jezus vertelde tijdens zijn leven op aarde voortdurend allerlei verschillende gelijkenissen. En in die gelijkenissen wil de Heer Jezus duidelijk maken hoe het er nou aan toe gaat in het koninkrijk van God. En zo zijn er ook in het vierde hoofdstuk van het evangelie van Marcus vier van die gelijkenissen opgenomen. En wat willen die gelijkenissen nou duidelijk maken? Nou, je zou kunnen zeggen, de eerste twee gelijkenissen, dat is het, de gelijkenis van de zaaier en de gelijkenis van de kaars. Die beide gelijkenissen willen eigenlijk duidelijk maken dat het evangelie van het koninkrijk van God op deze aarde altijd iets uitwerkt. Het werkt altijd wat uit. Positief of negatief. Het evangelie van het koninkrijk van God werkt in ons hart uit geloof of ongeloof. Neem maar die gelijkenis van de zaaier. Een deel van het zaad valt langs de kant van de weg en daar gebeurt wat, want de vogelen des hemels pikken het zaad weg en het woord werkt niets uit. Of een deel van het zaad valt in de ondiepe bodem en het werkt wat uit, want het ontkiemt, maar vervolgens verdort het. En een deel van het zaad valt tussen de dorens en het werkt wel wat uit, want het ontkiemt, maar vervolgens wordt het door de dorens verstikt. En een deel van het zaad valt in de goede aarde, wat betekent dat het opgroeit en uiteindelijk ook vrucht draagt. En de gelijkenis van de kaars heeft eigenlijk dezelfde strekking. Het koninkrijk van God is als een licht wat schijnt, opdat wij ons door dat licht zouden laten beschijnen. Dus je zou kunnen zeggen, dat is de eerste lijn in de gelijkenissen van Marcus 4. Het koninkrijk van God werkt wat uit in deze wereld. Waar het koninkrijk van God gepredikt wordt, daar werkt het geloof uit of daar werkt het ongeloof uit. En dan komt de derde gelijkenis, die vanmorgen aan de orde is. Het is de gelijkenis van het zaad. En in deze gelijkenis gaat het er niet allereerst om dat het koninkrijk van God in deze wereld uitwerkt. Maar de vraag die de Heer Jezus hier eerder aan de orde stelt is hoe dat koninkrijk van God dan op deze aarde uitwerkt. Op welke manier gaat het evangelie van het koninkrijk van God nou deze wereld in? Hoe gaat dat nou in zijn werk? Op die vraag geeft de Heer Jezus in deze gelijkenis antwoord. En opnieuw, zoals dat gewoon is in een gelijkenis, gebruikt ook hier de Heer Jezus een heel eenvoudig beeld. We zijn terug op het landbouwveld. En in het voorjaar zie je de boer naar de akker gaan. En hij gaat daar natuurlijk niet staan kijken. Maar hij doet wat een boer gewoon is te doen in het voorjaar, werpt hij het zaad in de aarde. Heel logisch en heel begrijpelijk, omdat we wel begrijpen dat wil die boer straks zijn oogst binnenhalen, wil hij voor zijn gezin te eten hebben, dan zal hij eerst wat hebben te doen. Die boer die snapt wel dat het koren niet zomaar vanzelf op de akker gaat groeien, hij moet het zaad zaaien. En dat is dan gebeurd. Vers 26. Er is een mens die het zaad in de aarde wierp, dat is klaar. En wat moet die boer nou vervolgens doen? Nou, het verrassende van deze gelijkenis is dat eigenlijk die boer zijn werk gedaan heeft. Eigenlijk zegt de Heer Jezus in deze gelijkenis, nadat hij gezaaid heeft, valt er eigenlijk niet zoveel, sterker nog, eigenlijk valt er helemaal niets meer te doen. Feitelijk, nadat die boer gezaaid heeft, kan hij alleen nog maar afwachten. En dat doet hij ook. Hij heeft gezaaid in vers 26 en dan zien we in vers 27 dat hij teruggaat naar huis. Hij gaat slapen. Dus morgens om een uur of zeven wordt hij wakker. En hij staat op. En hij doet dat dagen achter elkaar, nacht en dag. En terwijl hij zelf als het ware thuis is en gaat slapen en wakker wordt dag en nacht, gaat het zaad op de akker uitspruiten en het wordt groot, het wordt lang, zodat die boer eigenlijk zelf niet wist hoe. Want nadat die boer gezaaid heeft, ontwikkelt dat graan zich in die bodem eigenlijk vanzelf. Want vers 28, niet de boer, maar de aarde. Nadat het zaad gezaaid is door de boer, brengt de aarde vanzelf automatisch, zonder ingreep van een mens, vanzelf vruchten voort. Het ontkiemt, het ontwikkelt zich tot een kruid en aan die plant ontstaat vervolgens de aar en het volle koren in de aar en dan is het klaar. De strekking van de gelijkenis is eigenlijk dat als die boer gezaaid heeft, dan zit feitelijk zijn werk erop. Die boer heeft geen enkele verdere invloed op het groeiproces van het graan. Dat ligt volstrekt buiten zijn vermogen. Die boer die weet dat hij geen enkele macht heeft over dat zaad wanneer dat in de akker gezaaid is. Die boer die weet heus wel dat hij het niet in zijn vermogen heeft om dat zaad vervolgens te laten ontkiemen en tot een goede plant te laten vormen, zodat straks het volle koren in de aar is. Nadat hij gezaaid heeft, moet hij het eigenlijk uit handen geven. Je zou zelfs kunnen zeggen, hij heeft er geen omkijken meer naar. Hij hoeft eigenlijk niet eens terug te komen. Wat moet hij daar doen op het veld? Hij kan er alleen maar naar kijken, maar met dat hij er naar kijkt, betekent dat niets voor de verdere ontwikkeling van de plant. Hij kan maar net zo goed naar huis gaan. Laat hij maar gaan slapen, laat hij maar gaan opstaan, en daar kan hij eigenlijk weken mee doorgaan, want op het veld gaat het allemaal wel zijn gang. Het gebeurt vanzelf dat de aarde vruchten voortbrengt. De groei van die plant tot aan de uiteindelijke oogst is eigenlijk voor de boer één groot mysterie. Als je probeert te bedenken welke biologische processen spelen waardoor dat zaad ontkiemt en er uiteindelijk een plant ontstaat, die vol in de aar is. De Heer Jezus zegt daarvan in vers 27, die boer weet zelf niet goed hoe dat nou gaat. Dat is eigenlijk tot op de dag van vandaag een mysterie. Je kunt er een biologieboek van middelbare school op naslaan. Je kunt er zelfs een biologieboek op naslaan op universitair niveau. Je kunt er alles over zeggen, maar feitelijk wat daar gebeurt is een wonder. Wat daar op die akker, wat op dat akkerveld gebeurt, is eigenlijk één groot mysterie. En die boer heeft er daarom ook geen invloed op, want die boer kan niet mysteriën werken. Hij is daar niet toe in staat. Hij heeft geen invloed op de ontwikkeling van de zaailing naar een plant, nog op de ontwikkeling van een plant naar een aar, nog op de rijping van de aar tot aan de oogst. Die boer die hoeft en die kan aan dat zaad verder geen inspanning verrichten. Die boer heeft als het ware gesproken door zijn werk te doen en het zaad te zaaien. Maar vervolgens is de aarde aan het woord. En de boer staat erbij en kijkt ernaar. En als die dan eens terugkomt, want heeft ook geen zin om de hele dag nou thuis te zijn. Dus natuurlijk komt hij wel eens even voortdurend bij dat landbouwveld kijken, en als die dan ziet hoe dat zaad opkomt en hoe dat vervolgens zich doorontwikkelt tot een volle koren in de aar, dan kan die alleen maar zeggen, ja, dat is niet mijn werk. Maar nadat ik gezaaid heb, heeft de aarde vanzelf die vrucht tot stand gebracht. En dat maakt die boer ook eigenlijk heel bescheiden. Hij kan alleen maar zeggen dat zijn eigen werk eigenlijk ontzettend beperkt is geweest. Ja, hij heeft dan inderdaad gestrooid. Dat heeft hij dan gedaan, maar dat was eigenlijk maar een heel eenvoudig werk. Maar dat allermoeilijkste werk, namelijk dat het moet ontkiemen en dat het zich moet doorontwikkelen tot een volle koren in de aarde, dat is geen eenvoudig werk. Dat is een heel groot en onbegrijpelijk werk. Maar die boer heeft dat niet gedaan. Dat heeft de aarde gedaan. Want de aarde brengt vanzelf vruchten voort. Eerst het kruid, daarna de aar, daarna het volle koren in de aar. Dat is de gelijkenis. En dan is natuurlijk meteen de daarop volgende vraag. Ja, maar wat heeft de Heer Jezus dan met deze gelijkenis over het koninkrijk van God willen leren? Wat wil hij ons nou eigenlijk in deze gelijkenis duidelijk maken? Dan laten we maar vooraan beginnen in vers 26. En hij zeide, alzo is het koninkrijk van God gelijk aan een mens die het zaad in de aarde wierp. Nou, de strekking van deze gelijkenis is dat het gaat om het koninkrijk van God op deze aarde. En de vraag is eigenlijk hoe dat koninkrijk van God zich nou doorzet op de aarde. Wat is daar nou voor nodig? Dat het koninkrijk van God doorgaat op deze aarde. Daar is, zegt vers 26, daar is een mens voor nodig. Daar zijn mensen voor nodig om het koninkrijk van God voort te zetten op deze aarde. Deze gelijkenis laat zien dat alles staat of valt met het feit of die boer wel of niet zijn werk gedaan heeft. Er is dus voor een mens, voor een christen, in het koninkrijk van God op deze aarde werk aan de winkel. Wanneer we de Heer hebben lief gekregen, dan willen wij dat het koninkrijk van God op deze aarde doorzet. Toch, we zullen daar straks ook van zingen. Dat elk waar hij op deze aarde leeft, die vadernaam erkennen mogen. Dat is dan ons verlangen. Dat niet alleen wij de Heer zullen lief hebben, maar dat anderen met ons de Heer zullen lief krijgen. Wat is daar nou voor nodig? Dat dat gebeurt niet alleen bij ons, maar ook bij een ander. Daarvoor is nodig dat er door een mens wat gedaan wordt. Dat door een kind van God hier en daar. Het zaad, dat is, dat hebben we eerder in Marcus 4 kunnen lezen, het woord van God, dat het zaad gezaaid wordt. Gemeente, de Heer Jezus is in de hemel, dus hij zal dat niet doen. De Heer Jezus zal niet het evangelie van het koninkrijk van God aan deze wereld brengen. Die taak rust op de schouders van de kerk. En hoe kun je dat dan vormgeven? Hoe kun je dan zaaien? Zoals die mens het zaad in de aarde wierp. Je zou kunnen zeggen dat kan op twee manieren. Dat kan door middel van het gesprek. En dat kan door middel van een christelijk leven. Allereerst kan dat dus door middel van het gesprek. Spreken over de dingen van God is zoveel als het zaad werpen in de aarde. Gemeente, als het gaat om de dingen van God, dan moeten onze lippen dus van elkaar. En wat is het dan een zegen dat je daar in de gemeente mee mag beginnen? Dat we maar niet ook als we de kerk uitkomen, buiten, meteen maar weer over van alles en nog wat beginnen. Maar dat we nou eens beginnen te leren met elkaar te spreken over de dingen van het evangelie van het koninkrijk der hemelen. Dat we dan maar niet zeggen, ja, die dominee die heeft ervoor gestudeerd en die wordt ervoor betaald en laat hij het maar doen. Maar dat we aan elkaar de dingen van het koninkrijk van God zouden doorgeven. De Heere heeft u als gemeente aan elkaar gegeven als een oefenschool voor het geestelijke gesprek. U bent geroepen elkaar, jong en oud, het evangelie van het koninkrijk van God voor te houden en in te prenten. En als we het daar beginnen te leren, dan zullen we het ook mogen proberen te spreken over het evangelie van het koninkrijk van God aan diegenen die daarvan vervreemd zijn en die dat helemaal niet kennen en die buiten de gemeente zijn. Het zou een slecht teken zijn. Wanneer het niet ons hartstochtelijke verlangen is om pogingen te doen om de wereld bij het evangelie van het koninkrijk van God te brengen. Er is een mens nodig die het zaad werpt in de aarde. Zoals dat jonge meisje dat deed, die uit Israël was weggenomen. Al jong bij de ouders vandaan gehaald en ze komt in het huis van een Aman terecht, een heiden. En die is mee laat. Dat meisje doet haar lippen van elkaar. En ze zaait, ze werpt in de aarde en ze spreekt een eenvoudig woord over de kracht van de Heere. En het is die heiden tot zegen geworden. Omdat zij hem de weg naar de God van Abraham, Isaac en Jacob wees. En zoals deze jonge vrouw uit het huis van Aaman ons tot voorbeeld. Gemeente, dat wij met onze mond zouden spreken en zo het zaad in de akker zouden werpen, woorden van hoop, dat de Heer Jezus geleden heeft om de zonden der gehele wereld op zich te nemen, dat Hij ten hemel gevaren is om te zitten aan de rechterhand van de Vader. Hem is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde, en Hij zal met de zijnen zijn tot aan de dag van de wederkomst. Wat een evangelie! Maar laten we er dan niet alleen van spreken. Laten we er dan ook uit leven. Want ook het leven met de Heere is een geweldige manier om in deze wereld het zaad in de aarde te werpen. En misschien is het christelijke leven nog wel een veel effectiever middel om zaad in de aarde te werpen dan wat we zeggen met onze mond. Wat kan het een ongelooflijk effectief middel zijn om werkelijk persoonlijk uit het woord van God te leven, juist in een wereld die alsmaar verder verkilt en verkoelt. Een wereld die zo diep ontevreden is en een wereld die ten diepste zo ongelooflijk onzeker is over de toekomst. Zouden wij het voorrecht mogen hebben om niet een voorbeeld te geven van verkilling, van verkoeling, van ontevredenheid, van onzekerheid over de toekomst, maar een getuigenis te geven van de godzaligheid. En vergenoegd te zijn met het tegenwoordige, omdat hij heeft gezegd: ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Het is onze dure roeping als christelijke gemeente, de levensvernieuwende kracht van het woord van God aan deze wereld uit te leggen aan de hand van ons eigen leven. Zoals ook Dorcas dat deed. Ze maakte er in die zin niet zoveel woorden aan vuil, al zal ze ook wel het een en ander gezegd hebben. Maar wat opviel aan Dorcas was dat ze vol was van goede werken die ze deed. De aalmoezen en de rokken en de klederen die ze maakte voor de armen. Wil het koninkrijk van God voortgang hebben in deze wereld, dan zal er van de kant van de kerk wat moeten gebeuren. We hebben net gezien op het veld, dat ging vanzelf. Ja, maar dat ging pas vanzelf, nadat de boer het zaad in de aarde geworpen had. En dat is de taak die de Heer Jezus bij zijn volk, en ik hoop dat we tot zijn volk mogen behoren, die de Heer Jezus bij zijn volk heeft neergelegd. En laat nou vanmorgen volstrekt helder zijn, gemeente, dat overstijgt het ambt. Die roeping om het zaad in de aarde te werpen overstijgt het ambt van een predikant, overstijgt het ambt van een ouderling, overstijgt het ambt van een diaken. Want als Petrus daarover spreekt, dan heeft hij het niet over ambtsdragers. Wanneer hij zegt in 1 Petrus 4 vers 11, indien iemand spreekt, die spreken als de woorden Gods. En indien iemand dient, die dienen als uit kracht die God verleent, opdat God in allen geprezen worden door Jezus Christus, welke toekomt de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen, geliefden, zegt hij dan. En dan heeft hij het niet over zijn geliefde mede-apostelen of over zijn geliefde mede-herderleraar, of over zijn medegeliefde ouderlingen of diakenen. Dan spreekt hij tot de gemeente van de Heer Jezus Christus. Dan spreekt hij, om het nou maar anders te zeggen, tot alle uitverkorenen. Iedere christen behoort toch een leesbare brief te zijn van het evangelie van het koninkrijk van God, dat door woorden en werken God geprezen wordt in Jezus Christus. Wat dat betreft zijn wij misschien wel eens wat in de Romeinse theologie blijven steken. In de Romeinse theologie wordt eigenlijk de schijnwerper gezet op het ambt van de priester. Hij moet het dan maar doen. Hij moet dan maar het zaad in de aarde werpen. En het kerkvolk moet eigenlijk maar wat passief gehouden worden. Het gebeurt immers bij de priesters vandaan. Zij zijn de religieuze professionals die verantwoordelijk zijn voor de voortgang van het koninkrijk van God op aarde. Maar dat is niet wat de Bijbel leert. Als wij kind van God zijn, dan houdt God niet van luie kinderen, die alleen maar om zichzelf geven en niet om de voortgang van het koninkrijk van God, en die dat maar overlaten aan anderen. Wat dat betreft heeft Luther daar een forse streep door gehaald. Luther sprak heel terecht. En dat is ook de kracht van de reformatie. Luther sprak over het ambt aller gelovigen. Als je gelovig bent, dan draag je het ambt van christen. Zo zegt de catechismus dat ook. Over het feit dat een christen gezalfd is. Omdat ook hij op zijn eigen manier met de kracht van God het zaad in de akker mag werpen. Een christen, zegt daarmee de catechismus eigenlijk, is niet geroepen om het evangelie van het koninkrijk van God passief aan te horen en thuis trouw de Bijbel te lezen, maar dat gaat veel verder. De christen heeft een duur om het evangelie van het koninkrijk van God uit te dragen. Alzo is het koninkrijk Gods gelijk aan een mens die het zaad in de aarde wierp. Maar dan gaat de gelijkenis wel verder. En voorts sliep en opstaan het zaad uitsproot en lang werd dat hij zelf niet wist hoe. Daar zit ook een les in. Zodra er gezaaid is door een christen om zich heen in zijn gezin, in de gemeente, in de wereld, dan ligt het niet meer in zijn eigen handen. Dan erkent hij dat hij er zelf vervolgens ook geen enkele grip op heeft. Net als die boer, als een christen het zaad in de aarde geworpen heeft, dan moet hij vervolgens het leren los te laten. Dan moet hij net als die boer erkennen dat het verder niet in zijn eigen hand ligt, zelf ook geen invloed meer op heeft, maar dat hij het overlaat aan de natuur, laat het over aan de aarde. Zo geldt het ook voor een christen. Als hij het woord van God gesproken heeft, als hij het woord van God geleefd heeft, als hij het woord gezaaid heeft, dan moet hij het loslaten. Dan laat hij het over aan de Heere. Dan legt hij het in de handen van de Heere. En dan mag hij zelf vervolgens ook 's nachts rustig gaan slapen. Want leer deze gelijkenis, het is de Heere die de vruchten voortbrengt. Hij moet het zegenen. Hij moet het gebruiken. Ga zelf maar rustig slapen. Op dat moment heb je voor het koninkrijk van God genoeg gedaan. Als je iets van het licht van het evangelie hebt laten schijnen, dan heb je eigenlijk alles gedaan wat je kon. En meer hoef je niet te doen. En dat is ook een les, want dan willen we wel eens meer doen dan dat ons opgedragen is te doen. Dan willen we er eigenlijk greep op houden. Dan willen we eigenlijk de dingen beheersen en controleren en in de gaten houden en stimuleren. Dan willen we er eigenlijk bovenop zitten en willen we erna graven of het wat uitwerkt. En dan willen we er haast achter zetten. Maar stel je zou denken, laat ik de aarde nou een handje helpen. Dan brengt hij eerder schade toe aan de gewassen, dan dat hij dat gewas helpt. En dat hij er zelf voordat hij boept om zich verder. Nee, het is alleen aan de aarde om dat werk te doen. Het is alleen aan de Heere om zegen te geven op datgene wat de Griek te ontwikkelen in deze wereld zegt en doet en leeft. Zoals de aarde voortbrengt en niet de boer, zo is het niet de christen, maar de Heere die vrucht voortbrengt in het koninkrijk van God. En dat is ook de les van Paulus in 1 Korinthe 3. Waar Paulus zegt, ik heb geplant, Apollos heeft nat gemaakt, maar God heeft de wasdom gegeven. Zo is dan nog hij die plant iets, nog hij die nat maakt. Maar God is het die de wasdom geeft. heel praktisch. Stel nou voor dat wij met elkaar spreken over de dingen van de Heer en daaruit leven. Gemeente, dan moet je er verder ook niet met je neus bovenop zitten. Dan moet je niet al te nieuwsgierig zijn naar wat het verder uitwerkt. Blijf er maar van af. En probeer de vrucht niet af te dwingen, maar spreek enkel een eenvoudig woord. Leef het evangelie van het koninkrijk van los. Wees niet te fanatiek. Dat heeft iets krampachtigs. Je moet het leren loslaten en leggen in de handen van de Heere. Probeer nooit bij een ander het geloof af te dwingen. Dat heeft iemand dus met mij geprobeerd. Toen was ik 18 jaar oud en eigenlijk wist ik veel te weinig over de geestelijke dingen. En in mijn studentenvereniging kwam ik bij een jongen op zijn kamer die al snel aan mij vroeg, wil jij bekeerd worden? Nou, ik was al wel zo ver dat ik wel bekeerd wilde worden. En hij zei, nou, dan ga ik voor jou bidden nu, op de knieën, jij met mij op de knieën. Dan bid ik voor jou en als ik daarmee klaar ben, dan staan we op en dan feliciteer ik jou en dan ben jij bekeerd. Nou, zo gebeurde het ook. Misschien dat ik wel een moment heb gedacht dat ik bekeerd was, maar dan was ik de volgende dag wel uit die droom wakker geworden, want natuurlijk was ik niet bekeerd. Die jongen meende te kunnen doen wat de Heere alleen kon. Hij ging veel verder dan dat de Heere hem bevolen had. Hij liet het niet los. En in die zin was hij te fanatiek. Eerst heb je je plicht te doen, je hebt te zaaien. Maar vervolgens heb je ook je plicht te doen door er ook weer afstand van te nemen. In het besef. En in het gebed dat het de Heere is die de wasdom geeft. En daarom staat er ook zo nadrukkelijk dat die boer vervolgens sliep. Hij onderneemt niet dit, hij doet niet dat, maar hij slaapt. En hij staat op, nacht en dag. En het zaad spruit uit omdat de aarde vanzelf vruchten voortbrengt. Als wij hijgen naar de voortgang van het koninkrijk van God in deze wereld, als werkelijk ons gebed is, uw koninkrijk kom toch, o Heer, op de troon des Satans neer, dan zijn we ijverig in het zaaien van het zaad in de aarde. Maar dan zijn we heel bescheiden in het vervolg daarvan. En dat niet mee. Er zijn ook wel eens mensen, dat soms in je eigen gezin, waarvan je weet dat die de Heere nog niet kennen. Misschien een kind, misschien een man, misschien een vrouw, misschien zelfs een vader of een moeder. En die heb je dan lief. En die heb je over voor het koninkrijk van God. In die zin dat je die ander die je zo lief hebt, niet over hebt voor de hel en voor de duivel. En dan zou je hem of haar wel aan de haren bij het koninkrijk van God willen slepen. Maar het ligt niet in je macht om het zaad te doen ontkiemen. Het ligt niet in je macht om uit dat kruid de aard te laten komen. Het ligt niet in je macht om het volle koren in de aard te brengen. Het ligt niet in je macht. Met de hulp van de Heere mag je zaaien, mag je spreken, mag je leven, mag je hopen. Maar het ligt niet in je macht om dat zaad te laten ontwikkelen tot een volle koren in de aard. Het ligt niet in je macht. Het enige wat je kunt, is het in gebed bij de Heere brengen. Want als je wilt aanhouden, doe het dan niet bij de persoon. Maar als je wilt aanhouden, doe het dan in je gebed bij de Heere en ga dan ook rustig slapen. En geef het dan ook over. En zeg: Heere, met al mijn lek en gebrek heb ik gedaan wat ik kon. En nu is het niet aan mij om de wasdom te geven, maar nu is het woord aan u. Gemeente, als wij de Heere lief hebben, dan heeft het koninkrijk van God ook wel voortgang als wij slapen. Want het geheim is dat de Heere niet slaapt. Het geheim is niet dat wij wakker zijn en dat we bezig zijn op een overspannen wijze. Maar het geheim is dat God nog slaapt, dat God nog sluimert. En daarom is de voortgang van het koninkrijk van God ten diepste een mysterie. Hoe het zich voltrekt, dat weet vaak ook een dominee niet. Ik weet nog wel dat ik een paar jaar geleden eens thuis kwam aan het einde van het winterseizoen. En ik zei tegen mijn vrouw van een bepaalde jongen al, hoe die erbij zit, zo onderuitgezakt. Ik denk niet dat hij er volgend jaar er nog bij zit. Hij was ook al iets ouder. En eind september kwam ik terug op de catechisatie. Hij zat er nog, daar was ik blij om. En in de loop van maar een paar weken was het juist deze jongen die vragen stelde waarmee hij liet blijken dat de Heere in zijn leven, en ik wist zelf niet hoe. Je weet het niet. En je slaapt en je staat op nacht en dag. Het zaad spruit. En het wordt lang. En je weet zelf niet hoe. Maar die aarde brengt, de Heere brengt vanzelf vruchten voort. Eerst het kruid, daarna de aar. Daarna het volle koren in de aar. Het is een geloofszaak. Als je zaait door het zaad in de aarde te werpen, is het een geloofszaak. Dat de Heere dat tot zijn eer wil gebruiken. Nou zit er, het is tijd, maar kort nog één les in. Die boer die sliep, die stond op nacht en dag, vers 29. Hij trekt zich vervolgens van die akker terug. De aarde moet als het ware spreken, en die spreekt ook, want die brengt vanzelf vruchten voort. Maar dan komt de boer terug, naar de akker. En als de vrucht zich voordoet, stond zendt die boer de sikkel daarin, omdat de oogst daar is. Hij heeft gezaaid, daarna heeft hij gewacht, daarna komt hij terug om te oogsten. Dat is een belofte. Dat is een belofte. Gemeente, als we leven vanuit het woord van God, als we spreken over de dingen van de Heere, dan mag je een keer, nadat je gewacht hebt, op Gods tijd, Gods wijze, mag je terugkomen. Dat is wat de Heer Jezus hier belooft. Dan mag je een keer terugkomen. Als je het evangelie zaait, dan zul je een keer mogen zien dat het evangelie in deze wereld iets uitwerkt. Dat is ook de belofte die Paulus uitspreekt in 1 Korinthe 3. We hebben daar al eerder naar gekeken. Paulus zegt: ik heb geplant, Apollos heeft nat gemaakt, maar God heeft de wasdom gegeven. Zo is dan nog hij die plant iets, nog hij die nat maakt iets, maar God die krijgt de eer, hij gaf de wasdom. En die plant en die nat maakt zijn één, maar een ieder zal zijn loon ontvangen naar zijn arbeid. Er zijn wel eens mensen die zeggen: ja, dat werkt in deze tijd niks meer uit hoor. Als je leeft uit het evangelie en als je spreekt over het evangelie, dat werkt niks uit. Dan staat die wereld helemaal naar de vrucht. God, maar laat het ei werken. Dan bezig was. Niet meer open, niet eens open. Kind niet eens open voor. Er staat mijn eigen man niet eens open voor. Maar iemand die zegt van het evangelie, van het koninkrijk van God, komt niks terecht. Misschien zegt hij het wel. Omdat hij eigenlijk nog nooit het zaad in de aarde geworpen heeft. Er zit een belofte in deze gelijkenis. En dat is deze. Als je doende bent door de kracht van de Heilige Geest die je daarbij nodig hebt. Als je doende bent in het Koninkrijk van God. Als je zaait in de wereld. Dan zul je iets mogen opmerken van het werk van God in deze wereld. En als het goed is, zien we daar naar uit. Als het goed is, zien we uit naar het werk van God in deze wereld. Laten we ons daarom niet al te blij maken over allerlei dingen. Laten we als het ware tegen de Heere zeggen: Heere, dan zal ik blij zijn wanneer ik iets van uw werk in deze wereld mag zien. Dan zal ik blij zijn als de vrucht zich voordoet, opdat ik de sikkel erin mag slaan en de oogst daar is. Amen. zullen danken en bidden. O Heere, laat het toch ons verlangen zijn dat u de lof ontvangt in alle eeuwigheid. Wil ons daartoe helpen, u die ons helpen wilt en kunt, die in uw Zoon verhoring gunt. Doe dat allereerst, Heere, aan onze eigen ziel. Vernieuw in ons binnenste een vaste geest, opdat ook wij als instrumenten in uw hand mogen zaaien, de akker van deze wereld mogen spreken, met onze kinderen, kleinkinderen mogen spreken, met onze ouders mogen spreken, onderling als gemeente mogen spreken, in de wereld mogen leven uit de kracht van het evangelie, waarin het niet meer gaat om ons, maar waarin we gekruisigd zijn aan onszelf en met Paulus mogen zeggen: ik leef, maar niet meer ik, maar Christus, hij leeft in mij. Heere, daar zit kracht in. Bevrijd ons van onze zwakheden. Bevrijd ons van onze dwaasheden. Maak ons waarlijk vrij om tot een leesbare brief voor deze wereld te zijn. Onze roeping is duur. Er zal, zo zegt ook de gelijkenis van de kaars, er zal veel van ons geëist worden. Want we hebben zoveel voorrechten ontvangen. Geef dat we die voorrechten niet wegwerpen. Dat we uit die voorrechten mogen bestaan. Ga zo mee naar huis. Geef nog een goede zondagavond. Een goede zondag die voor ons ligt. We bidden u om de zegen over uw woord. Werk het uit. En dat wij niet weten hoe, maar dat u het doet om uw naams wil uit genade. Amen. Tot slot zingen we Psalm 135 en daarvan het 11e vers: Israëlers looft altezaam uw God, de God der Heer. Loof de Aarons huis zijn naam, huis van Levi, loof de Heer. Psalm 135, het 11e vers. Vref dan uw harten tot God ontvangt en draagt mee de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u.